Nee, ik doe dat er maar af. Stop dan. Matthäus 14, 20 tot en met 33, broeder. Halleluja. Matthäus 14, 20 tot en met 33 in de NBV-vertaling. En lezen van zodra het op het scherm komt. Prijs Jezus. Iedereen acht. Ja. Tot 4 minuten. Is goed. Amen. Iedereen at. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren op. Oh nee. Matthäus 14, vers 20 tot en met 34. Ik schrijf het verstaan anders op. Matthäus 14, 20, vers 20. Ja. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Vers 22. Meteen daarna gelastte hij, wie is die hij, dat is Jezus, gelastte Jezus de leerling in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Vers 23. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele... Nee, NBV alsjeblieft. Waar was het? 24, denk ik. De boot was intussen al vele stadium van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Dus Jezus. 26. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan, zij blijft kalm. Ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent. Heer, als u het bent. Zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapte, ging de wind liggen. En in de boot boog de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Ik zou graag willen prediken tot u vandaag een boodschap met als titel, stap uit uw boot. Het is misschien een titel of een boodschap dat je al verschillende keren hebt horen prediken. Wel, ik hoop dat vandaag de Heilige Geest u een nieuwe dimensie kan geven aan het verhaal dat we zo net hebben gelezen. Ik bid dat vandaag de Heilige Geest een nieuw aspect tevoorschijn kan brengen en openbaren in uw geest van dit wonderlijke verhaal. Amen, broer, kan je een keer op 21 graden zetten. In het verhaal dat we juist hebben gelezen, zien we dat nadat Jezus zo'n 5000 mannen, buiten vrouwen en kinderen gerekend, voor eten had voorzien. Hij stuurde daarna zijn leerlingen in een boot en hij zei tegen hun, ga naar de overkant. Ga alvast naar de overkant, ik zal wel komen. Ik kom jullie wel tegemoet. Daarna stuurde hij de menigte mensen, die 5000 mannen, naar huis en ging Jezus zelf alleen bidden op een berg. Nu, dit is opvallend. Jezus stuurt zijn leerlingen weg in een boot, een storm tegemoet, want hij wist dat er een storm ging komen, terwijl hij weggaat om te bidden. Hij wist dat de storm ging komen. Hij wist dat ze in problemen gingen geraken en toch stuurt hij zijn babykerk de storm binnen. Dit alles met het enige woord dat ze meekregen, ik ga ook wel komen. Hij vertelde niet dat er een storm te moeten. Het enige wat hij zei, ga alvast naar de overkant en ik kom je tegemoet. Ze wisten alleen niet wanneer of waar ze Jezus tegemoet gingen komen. Waarom stuurt Jezus zijn kerk? zijn leerlingen de storm in en niet de menigte die juist waren gevuld met het brood en de vissen. Kan het zijn dat zij het niet waard waren om de storm te mogen ondergaan? Kan het zijn dat de menigte niet echt geïnteresseerd was in wie Jezus werkelijk was? Want Jezus wist wat er in hun harten was. Maar ze waren enkel en alleen geïnteresseerd in wat hij kon leveren. Namelijk brood en vissen. Zeg niet te snel tegen jezelf of tegen God. Ai, 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 waarom zit ik hier in een storm? Waarom zit ik hier in die boot met golven tegen mijn boot teisterend van links naar rechts? Ik word er misselijk van. Waarom heeft God mij geboden om deze richting uit te varen? Waarom heeft God me naar hier gestuurd? Waarom? Omdat Hij je waard vindt om dichter te mogen komen tot Hem. Zie, spiritualiteit wordt niet alleen gemeten op de zondag. Spiritualiteit wordt niet alleen gemeten als we hier in een bijeenkomst zijn, wanneer je je armen omhoog hebt, maar wanneer de lichten hier uitgaan, wanneer de deur dicht gaat, wanneer je broeders en zusters niet meer bij je zijn, dan moet je ook op je knieën gaan. Dan moet je ook de Heer prijzen. Dan moet je Hem ook aanbidden. Ik ken mensen en zij prijzen of zij aanbidden de Heer alleen als je naar hun kijkt. Ik ken mensen die de Heer beginnen te aanbidden wanneer dat er een bezoekende predikant komt. Wanneer dat er een predikant vanuit Amerika komt, oh, dan staan ze ineens in vuur en vlam. Maar door de week, op een normale zondag, wanneer de normale voorganger predikt, zitten ze zo. Maar voor het oog van andere mensen, oh, gaan ze ineens hun handen heffen. Broeders en zussen, spiritualiteit wordt niet gemeten op de zondag. Maar wanneer jij alleen bent, halleluja, en de Heer kijkt daar, wanneer jij in je boot zit en er komt een storm tegen je aanzetten, amen. Dan kunnen we zien, halleluja, gaan we verder met die boot of gaan we terug naar de kade. Jezus was niet bij de apostelen wanneer de storm oprees. Hij was er niet bij. Ik bedoel, letterlijk, fysiek, was hij niet in de boot. Hij was alleen, zegt de Bijbel, gaan bidden. Jezus was niet bij hun om hun te bemoedigen, om hun te troosten. Hij was niet bij hun om de storm te bestraffen, zoals hij eerder had gedaan in Matthäus hoofdstuk 8. In Matthäus 8, daar was Jezus bij de leerlingen in de boot. Ook, en er was ook een storm. Als je dat verhaal herinnert. En de leerlingen waren zo bang dat ze Jezus wakker hadden gemaakt. En ze zeiden, Jezus, maal jij niet om ons dat wij hier aan het verloren gaan zijn met die storm. Jezus staat op, zo'n beetje kwaad omdat ze hem wakker hebben gemaakt. En hij zegt, storm, wees stil. En hij bestraft de storm en de storm is gaan liggen. En zo is het ook, als ik het zo mag vergelijken met ons spirituele leven in het begin van de wandel met de Heer. Alles is nieuw. Hè? Alles is vrolijk, leuk en spannend. We hebben de Heer in onze boot en fantastische mirakels hebben we meegemaakt. We hebben dingen gevoeld en gehoord dat we nog nooit eerder hebben gezien. En de Heer staat op in ons leven en bestraft de stormen in ons leven. Amen. We voelen de Heer, we zien de Heer, we horen de Heer. Deuren gaan open, openbaringen, visioenen worden gegeven. En dan in de loop van de tijd, wanneer het leven terug zijn normale gangetje gaat, verliezen we precies onze gevoeligheid ten opzichte van de Heer. Alsof we alleen zijn, alsof de Heer niet meer bij ons is in de boot. Maar de waarheid is niet dat de Heer van ons af is. De waarheid is dat we gewoon zijn geraakt aan zijn aanwezigheid. We zitten in een comfortzone die we zelf hebben gemaakt. We zitten in een nest. We zitten in een nest en we zitten er comfortabel. En we zitten in die boot op weg naar de overkant comfortabel en we willen dat liefst zo houden. We zijn er gewoon aan geraakt, zo lang mogelijk alsjeblieft. Geen stormen meer, Heer. Geen stormen, niet te veel schommelen in mijn boot. Ik zit nu juist zo goed, ik heb mijn plaats gevonden. Maar God wil dat we Hem beter leren kennen. En dat we leven boven onze omstandigheden. Dat we leven boven onze stormen. God wil dat we leven naar de bestemming die Hij heeft voor ons. En dat is als kinderen, zonen en dochters van de Allerhoogste getransformeerd worden naar zijn beeld. Denk je dat God je heeft gered? Denk je dat God je heeft gered, zodat je nu de rest van je leven elke zondag een stoel hier kan komen verwarmen? Denk je dat God al die moeite heeft gedaan, zodat jij verder kan gaan op je eigen manier, in je eigen bootje? Denk je nu echt dat jij zelf alles kan plannen, zonder God erin te betrekken? En gewoon je eigen nest begint te maken? Wel, ik heb nieuws voor je. God gaat een storm jouw richting uitsturen. God gaat een storm je richting uitsturen. Hij gaat je nest opwekken, zodat je gaat leren vliegen, zodat je gaat leren uit die boot stappen en risico's gaat nemen in het geloof. Wetende dat Hij er gaat zijn om je op te vangen. Vertrouwend op Hem. Er is een fantastische vers in Deuteronomy, hoofdstuk 32, vers 11. Ik heb er ooit een hele boodschap rondgegeven, maar ik kan het even kort terug aanhalen. Deuteronomy 32, vers 11 in de Statenvertaling. Ik zei juist dat God gaat je nest opwekken. Hij gaat je nest, je boot, oncomfortabel maken. De Bijbel, ik heb daar Bijbel voor. Deuteronomy 32, vers 11. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugel uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Vers 12, zo leidde hem de Heer alleen. En er was geen vreemd God met hem. De Heer spreekt hier, ik zal het even uitleggen, hoe Hij de natie van Israël uit Egypte heeft gebracht. En heeft dat gedaan zoals een arend zijn nest opwekt en zijn jongeren leert vliegen. Zie, een arendsjongen is gemaakt, wij christenen zijn gemaakt, niet om in de nest te blijven de rest van ons leven. Maar een arendsjongen is gemaakt om te vliegen. Het is geen kip. Een kip is gemaakt om op de grond een hele tijd met zijn kop te pikken op de grond. Een arend is gemaakt om de hoogste zwever te zijn onder alle vogels. Hij is gemaakt op een unieke manier, geschapen door God, om hoog boven elke storm. Dat is zijn bestemming. Daarvoor is hij gecreëerd. Dat is zijn doel. Zijn doel is niet om daar door mama gevoed te worden in zijn nestje en een dikke arend te worden, dat dan uiteindelijk niet kan vliegen en naar de grond valt en doodvalt. Zijn bedoeling is om hoog, majestueus, glorieus, boven elke storm uit te zweven. En de moeder weet dat. Want zij kan vliegen. Zij weet hoe wonderlijk het is boven de stormen te zweven. En dus de moeder moet iets doen. De moeder arend. Om de arendsjongen uit de nest te krijgen. En de Bijbel zegt zoals de arend zijn nest opwekt. Nu ik weet niet precies hoe het in zijn werk gaat. Maar er zijn verhalen rond dat een arend de nest oncomfortabel begint te maken. Dat ze expres de jongeren naar het uiteinde van de nest gaan dwingen. Door te flapperen. Door ze oncomfortabel te maken. Zodat ze uit hun nest moeten gaan springen en beginnen hun vleugels te gaan strekken. En die arendsjongen zal ook waarschijnlijk denken, mama, wat zijn jullie nu bezig? Het ziet hier juist zo goed. Ik dacht dat jij een lieve was. En opeens ben je zo dreigend en je begint je flapperen met je vleugels. Wat wil je toch doen? En ik zit hier al op het einde van de nest en voor je het weet valt ze eruit. Maar denk je dat de arendsmoeder ze alleen laat vallen? Halleluja. Zoals de arend hem op zijn vleugelen uitbreidt. Ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo draagt de Heer ons. Hij wil ons laten leren vliegen. Ik geloof dat God ons nest aan het opwekken is. De takjes hier en daar krom maken. De steek in ons zij. Au, dat is hier niet meer comfortabel. Hij wil dat we dieper gaan met Hem. Hij wil dat we uit de boot stappen. Ik geloof dat God deze gemeente aan het opwekken is. De laatste twee weken is de duivel mij enorm aan het aanvallen. Met spirituele angsten, vrezen, depressies, gedachten dat je als je me het hoort vertellen, dat je denkt van, allee, waar hou je mee bezig? Het zijn alsof een spirituele donkere wolk die over je heen komt en die je verlamt in je gedachten. En zij die hier waren op woensdag weten dit en ze hebben het gezien aan mij. En ik dank u voor de gebeden voor mij. Ik dank voor de mensen die voor mij op vrijdag hebben gebeden. Maar de waarheid is, ik word niet alleen aangevallen. God laat dit toe om de gemeente op te wekken. Als één iemand lijdt van het lichaam, lijdt heel het lichaam. Althans, zo zou het moeten zijn. Amen. Je voorganger en zijn familie zouden op de eerste plaats moeten staan in je gebedslijst. Misschien weet je het nog niet, maar God vindt het zeer belangrijk dat je bidt voor de leiders van de gemeente. Dat je hun respecteert door ze aan te moedigen, door voor hun te bidden, door hun te steunen. Want bidden voor de voorganger is bidden voor jezelf. Nu, ik zeg dit niet voor mezelf, om mezelf hier in de kijker te zetten. Helemaal niet. Ik zeg dit voor u zelf. Voor u, voor de gemeente. Voor vooruit te gaan. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 12. Als u mij niet gelooft, dan heb ik er een vers voor. 5 en 12 van 1 Thessalonicenzen. Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. Vers 13. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Halleluja. Het is niet ik die het zegt. Het is het woord van de Heer. U moet hun, de leiders van de gemeente, die op gezag van de Heer ervoor inzetten. Amen. Veel liefde en respect betonen. God wil eenheid brengen in deze gemeente. En die eenheid is er nog niet helemaal. Er zijn er die komen. En er zijn er die gaan. Die komen om bediend te worden. En er zijn er die komen niet om te dienen. Dan nogmaals. Er zijn er die komen om gediend te worden. Zonder als een vanzelfsprekend iets om binnen te komen. En zeggen van, kom, geef het maar aan mij. Maar je moet komen om te zeggen van, Heer, ik ben hier. Wie? Voor wie moet ik bidden? Voor wie kan ik een zegening zijn vandaag? Het is tijd om uit de boot te stappen. God laat deze aanval op uw voorganger toe, zodat de gemeente in actie zou schieten en als één man achter de man van God te scharen. Amen. Natuurlijk, sommigen van jullie weten het niet, want ik ga het niet aan de grote klok hangen, maar vanaf nu weet je het dus wel. En dus bid alstublieft voor mij. Amen. Bidden voor mij is bidden voor uzelf. Halleluja. Als ik vrij ben van die demonische aanvallen. En natuurlijk, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid in. Natuurlijk, ik weet dat natuurlijk ook. Maar dan komt er meer zalving vrij. Dan komt er meer vrijheid in het huis van de Heer vrij. En dan zijn jullie op uw beurt gezegend. Een mooi voorbeeld is dat van Mozes. Kijk, Mozes was gekomen om het volk van Israël uit Egypte te leiden. U kent het verhaal, Exodus hoofdstuk 17 vers 9. Broeder Jo. En toen zei Mozes tegen Joshua, Exodus 17, 9 tot en met 13. Het is een verhaal dat een veldslag tussen de Israëlieten en de Amalekieten. Ja. En toen zei Mozes tegen Joshua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek te strijden. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. En Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek te strijden. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Denk ik dat je dat zo uitspreekt. Vers 11. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. En toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. En daardoor konden zijn armen opgeheven blijven, totdat de zon onderging. En zo versloeg Joshua het leger van Amalek tot de laatste man. Wat wil ik met deze vers zetten in voortgaan op mijn vorige gedachte van eenheid. En achter de leider die God heeft aangesteld over elke gemeente te scharen. We lezen hier dat Mozes armen op een gegeven moment zwaar werden. Zolang hij dit deed, stond hij op de berg en onder hem was er een veldslag gaande. Zolang hij dit deed, waren ze aan het winnen. Maar met momenten kan het zwaar worden in de levens van de leiders van de gemeente. De druk kan te veel worden, want de duivel weet, als ik die man, als ik die vrouw, als ik die predikant, als ik die kan aanvallen, dan is het gedaan. Dan is het gedaan. En ja, ik weet het, God kan iemand anders in de plaats doen, maar eer dat gebeurt, is er heel veel schade. Als ik die man kan laten vallen in immoraliteit, in zonde, dan is het gedaan met de gemeente, dan zullen er veel afvallen en gebroken en scheuren en littekens en spirituele wondes enzovoort enzoverder. En dus hij weet, af en toe kan het zwaar worden in de levens. En de armen worden zwaar, de druk kan te veel worden, de demonische aanvallen kunnen erger worden. Het rendement kan te laag zijn. Wat bedoel ik daarmee? Het rendement kan te laag zijn. Wat bedoel ik daarmee? Je kan als leider zoveel in iets steken, maar als je er dan weinig van terugkrijgt, wanneer je ziet dat mensen je vanzelfsprekend gaan vinden, ik zeg niet dat het hier is, gaat je opdracht, je roeping, zwaar beginnen worden. Je ziet, ik steek er zoveel tijd in en die mensen die komen en die gaan, ze zeggen niet dank u, ik zie niks glimlach op hun gezicht. Ik was vol vuur en vlam toen ik naar hier kwam en het was rap voorbij toen had ik de respons zag van de mensen. En dan denk je, waarom doe ik het nog? Als je dan niet een goede relatie hebt met de Heer, die zegt, alles wat je voor mij hebt gedaan, als je voor een ander hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, dan kan je het zo nog relativeren, maar als je een relatie met de Heer niet hebt, dan gaat het zwaar beginnen te worden. Amen. Maar dus Mozes zijn armen werden zwaar. Het gewicht van de staf, hij had de staf van God in zijn, het gewicht van de staf, Gods zalving, werd te zwaar. En wat deden zijn broeders? Hebben ze gezegd van, oeh, Mozes, het begint hier precies wel moeilijk te worden. Misschien moeten we pensioen, replacement, hij wordt wat te oud als een Mozes. Hij is nu toch al 80 jaar. Misschien moeten we eens iemand anders, we zullen iemand anders. Nee, ze hebben hem niet vervangen. Ze hebben geen nieuwe Mozes gezocht. Ze hebben hem niet geleidelijk aan op pensioen gezet. Nee, dat is God die dat bepaalt. Wanneer dat er een andere leider moet komen. Ze maakten, wat deden ze? Ze maakten het voor hem gemakkelijk en begonnen hem te ondersteunen. Een stoel, een steen. En aan weerszijden de handen omhoog heffend. En de Bijbel zegt, daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Halleluja. Eenheid, ondersteuning in liefde en respect moet gebeuren totdat de zon ondergaat. En weet je wanneer de zon ondergaat? Dat is de dag dat de Heer terugkomt. Halleluja. Dan is de nacht. Halleluja. Dan komt het donkere hier op de aarde, broeders en zusters. Maar nu is het nog dag. Halleluja. En zolang dat de zon nog niet ondergegaan is, hebben we allemaal een taak om in eenheid elkaar te ondersteunen. Ik ben niet belangrijker dan jullie. Begrijp me niet verkeerd. Leiders zijn niet belangrijker dan jullie. We zijn allemaal evenveel waard in de ogen van de Heer. Van degene die trouw elke zondag komt en verder niets doet. Van degene die hier de boel allemaal netjes houdt. Prijs de Heer daarvoor trouwens. Amen. Tot degene die het woord brengt. Iedereen is evenveel waard in de ogen van de Heer. Maar wanneer God iemand aanstelt met bepaalde zalving, met bepaalde gaven, kunnen ze wel veel gaan betekenen in het koninkrijk van God. Als ze ondersteund worden door de rest van de goddelijke familie. Snap je wat ik wil zeggen? Iedereen is evenveel waard in het oog van de Heer. Maar de Heer heeft er bepaalde mensen uitgepikt voor bepaalde gaves. Iedereen is even belangrijk. Maar de ene gave kan een groter impact hebben op het koninkrijk van God dan anderen. Halleluja. Laat me teruggaan naar het verhaal. Waar waren we? Jezus was ergens op een berg alleen aan het bidden. Dat was even maar een noot over die... Amen. Ik hoop dat je me in gebed houdt in de naam van Jezus. Want we willen deze... De gemeente is opgewekt aan het worden. Amen. We moeten uit ons nest treden. Uit onze comfortzone. Uit onze vier muren. Halleluja. En gaan ieder van u. Halleluja. In het doel en de bestemming dat de Heer voor u heeft. En hij is mijn nest aan het opwekken. Halleluja. Hij heeft me oncomfortabel gemaakt. Hij heeft die aanvallen toegelaten. Op de een of andere manier, zodat ik terug kan focussen op wat belangrijk is. Amen. Ik was nou ook aan het slapbakken in bepaalde delen in mijn spirituele leven. Maar de Heer is goed. Halleluja. En je denkt soms van, waarom gebeurt dit mij? Waarom zijn die stormen? Ja, allemaal. Maar het doet ons even beseffen, ik moet terug uit mijn comfortzone. Halleluja. Ik moet terug met de Heer gaan praten. Ik moet me terug bezighouden met dingen die belangrijk zijn. Halleluja. Hey. Jezus was dus ergens op een berg alleen aan het bidden, terwijl zijn leerlingen in de boot zitten te varen op weg naar de overkant. En het werd donkerder en het werd donkerder. En zo kan het ook met ons overkomen. Wanneer we God niet meer voelen, wanneer we Hem niet meer zien in ons leven, wanneer het lijkt alsof we alleen aan het varen zijn in het midden van een storm. En dan komt er de vraag, gaan we verder? Gaan we door naar de overkant? Blijven we volhouden, blijven we vertrouwen op zijn woord? Of beslissen we van, laten we maar teruggaan naar de kaden, naar die 5000 mensen daar met brood en vissen? Heb jij een woord van de Heer gekregen om ergens naartoe te gaan? En blijf je daar trouw aan in geloof of krijg je schrik? En beginnen twijfels rond je hart te komen en denk je dat God toch niet meer zo echt is als in het begin en besluit je om terug te gaan naar het droge, laat het niet zo zijn. Luister, je gaat God niet altijd zo hard voelen. Je gaat God niet altijd zo hard voelen als in het begin. Je gaat hem niet altijd zo goed kunnen horen. Maar ook al voel je of hoor je niets, weet dan dat hij voor je aan het bidden is. Hij zit misschien nu niet in de boot, maar hij zit ergens te bidden. Jezus heeft gebeden voor jou. Juist zoals hij voor Petrus heeft gebeden, bidt hij dat ons geloof ons niet mag falen. Halleluja. Hij bidt voor ons niet dat de storm mag stoppen, maar hij bidt dat ons geloof ons niet mag falen. Hij bidt dat je verder mag blijven groeien. Hij houdt je in het oog om op de gepaste moment naar je toe te komen. Het enige wat wij moeten doen is niet terugkeren naar de kade. Zit in die boot en vaar naar de overkant. En wanneer je in dat schip zit, dat oude evangelisch schip, dan zit je in een schip dat bestand is tegen elke storm. Ja, je gaat tegenstand krijgen, je zal wind in je gezicht krijgen, je zal moeten roeien tegen de wind in, maar prijs de Heer voor de gemeente. Prijs de Heer voor de kerk, het symbool van het schip. Prijs de Heer voor mijn broeders en zusters. Ik ben niet alleen. Ik zit niet alleen aan de roeispaan. Amen. Er is plaats voor ons allemaal om te roeien. Waarom zitten we soms alleen in een hoekje van het schip? Pak een roeispaan. Halleluja. Draag je steentje bij in het roeien van die boot. Waarom vraag je altijd voor gebed? Ga eens bidden voor iemand anders. Waarom wil je altijd dat mensen naar je toe komen? Ga eens zelf naar iemand toe. En zeg van, de Heer heeft op mij, als tenminste de Heer het op je hart heeft gelegd. Nee, ga gewoon en zeg, ik wil bidden voor jou. Kijk hem in de ogen aan en zeg van, de Heer heeft grote plannen voor u. De Heer heeft grote plannen, ik zie dat dit en dat. Weet ik veel wat de Heer op je hart wil. Kom uit je stoel en doe iets. Doe eens moeite om een broeder of zuster te ondersteunen, in plaats van altijd zelf ondersteund te willen worden. Want als we aan de overkant willen geraken, dan moet iedereen meeroeien. Een van de sleutelingrediënten van een opwekking is eenheid, zoals ik de rest al heb gezegd. Je hoeft niet te bidden voor, oh God geef ons opwekking. Bid voor eenheid onder de broeders en zusters in de gemeente. En wanneer men in nederigheid en eenheid voor hetzelfde doel begint te roeien, met dezelfde motivatie begint te werken, bid en prijs, dan is er geen stoppen aan de gemeente. Wanneer iedereen zonder klagen gemor een roeispan neemt, dan vaart dit schip zonder problemen doorheen elke storm. En de poorten des hel zullen niet weerstaan aan de kerk. Kan het zijn waarom dat ze zo'n moeilijkheden hadden om aan de overkant te geraken? Niet omdat de storm zo hard aan het blazen was, maar omdat sommigen niet aan het roeien waren. Laat dat maar eventjes zinken. Ik zal nogmaals zeggen, waarom hadden ze zo'n probleem om aan de overkant te geraken? Kan het zijn, nee, dat de storm te hard aan het blazen was? Of kan het zijn dat niet iedereen aan het roeien was? Weet je niet dat in dit schip er een roeispaan is voor iedereen? Voor iedereen. Halleluja. Laten we terug gaan, 14:24. Halleluja. Het was het einde van de nacht. De boot was intussen al veel stadium van vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht, vers 25, kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Het was dus met andere woorden donker. Het was een storm. De boot werd geteisterd door de golven. Een grote tegenwind. En de leerlingen moesten waarschijnlijk gedacht hebben, amai, moeten we nu nog gaan varen? Jezus, kon jij dat nu niet anders hebben gezien? Maar dan in het donkers van de nacht zagen ze een schim lopen over het meer. Maar het was zo donker, en er waren toen niet van die grote schijnwerpers, dat ze konden op neer schijnen. Maar het was zo donker dat ze dachten dat ze een spook zagen. En de leerlingen, toen ze dachten, ze raakten in paniek en ze riepen een spook en ze schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan en zei, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. Dat is hetgeen wat we nodig hebben. Zijn woord. Zijn rust. Zijn vrede. Om te weten dat hij bij mij is in het midden van de storm. Maar je gaat het pas ervaren wanneer je in een storm bent. Je gaat zijn vrede ervaren. Het hoogst. Wanneer je in een storm bent. En je zal dit weten wanneer je een paar golven in je gezicht hebt gehad. En het is geen schande dat je bang bent. Het is geen schande, we zijn allemaal menselijk. Het is geen schande dat je vrees hebt voor morgen. Het is geen schande dat je af en toe twijfelt. Hij is daar om je twijfel weg te nemen. Hij is daar om te zeggen, blijf kalm. Ik ben het. Ik ben degene die je in die boot heeft gezet. Ik ben degene die de storm heeft toegelaten. Ja, 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 het is een duivel, maar alles gebeurt. Niks gebeurt op aarde zonder dat ik ervan weet. Zonder dat ik het toelaat, zegt de Heer. En Jezus sprak de storm geen halte toe. Hij wandelde over de storm, maar hij zei niet, storm, wees stil. Hij deed het niet, hij nam de storm niet weg. Hij sprak er geen woord tegen de storm, hij sprak een woord tegen zijn leerlingen. Hij nam zijn leerlingen ook niet weg uit de boot. Hij gaf hun kalmte. Hij gaf hun vrede en rust door te vertellen, ik ben er. O, Jezus. Ik kan alles aan door een Jezus die me kracht geeft. Ik kan alles aan als ik maar weet. Jezus, ben jij bij mij? Is dit waar je wilt dat ik ben? Geef me een woord. Is dit waar je wilt dat ik ben? Ook al zit ik in een gevangenis, ben ik vervolgd geweest. Is dit waar je wilt dat ik ben? De apostelen werden vervolgd en in de gevangenis gestoken. En in plaats van daar een advocaat op te bellen en begint te jammeren en te klagen, hadden ze een directe telefoonlijn tot de Heer en ze begonnen de Heer te prijzen. Halleluja. Omdat ze wisten, we zijn gezegend. Want we worden vervolgd omwille van de naam van de Heer. En Jezus had gezegd, gezegend zijn zij die vervolgd en bespuwd en beschimd worden omwille van mijn naam. Dus we zitten hier. Jezus is bij ons. Zo kan je stormen aan. En ik weet, ik zeg dat nu, maar je kan het alleen maar ervaren wanneer je dat begint toe te passen. In je leven. Stop met de vraag aan God om je storm te doen laten stoppen. Maar vraag of Hij je geen vreugde kan geven te midden van je storm. Vraag voor vrede, rust en geloof. Vraag om een paar ander ogen. En ik weet, het komt niet meteen altijd hoor. Denk je dat toen ik woensdag werd aangevallen dat het opeens wegging? Nee, dat heeft. Maar je blijft volhouden. Je blijft vertrouwen. En je denkt in mezelf, joy comes in the morning. Weeping may endure for a night. Halleluja. Het gerouw duurt maar voor een nacht. Maar de vreugde komt in de morgen. Ik weet, God is trouw. God is op tijd. Hij komt naar me toe gewandeld met zijn woord. Halleluja. En weet je wat Petrus zijn antwoord was? Vers 28. Heer, als u het bent. Als jij bent dat mij kalmte hier toeroept, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hier komt Jezus over het meer, al wandelend. Tijdens een hevige storm. En Petrus zag dit. En hij wou ook uit die boot gaan, naar Jezus toe gaan. Waarom wandelde Jezus over dat water? Omdat Jezus wou laten zien dat de oorzaak van de apostelen hun zorgen en hun angsten onder zijn voeten was. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. De oorzaak, de storm van hun angsten, hun vrees, hun zorgen, is onder de voeten van Jezus. En Petrus zei, als het onder zijn voeten is, dan blijf ik hier niet in mijn comfortabele zone zitten. Dan wil ik zijn daar waar het onder Jezus zijn voeten is. Hij wou weg uit het schip, een stap in geloof nemen en het supernatuurlijke binnenstappen. Halleluja. Hij zei, kom! Petrus vroeg, mag ik komen? En het antwoord van Petrus was, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Zo snel is God daar om je tegemoet te treden. Jezus bestrafte Petrus niet voor zijn hoogmoed. Jezus bestrafte Petrus niet voor zijn trots om te zeggen, mag ik naar u toe komen? Jezus zei, oh jongen, oh, ik sta hier ergens. Dat is nog niet voor u, hè? Dat is voor professional gelovigen. Dat is voor degenen die over water kunnen wandelen. Jij gaat mij verloochenen, Petrus. Ja, ik heb het gezien. Ik weet alles, ik weet wat jij gaat doen. Nee, blijf jij maar in een boot zitten. Dat zei Jezus niet, hoe grappig het ook mag klinken. Jezus wil dat we komen naar waar Hij is. Halleluja. En als jij vraagt, mag ik komen? Dan gaat Hij direct zeggen, kom, kom, kom. Je bent niet de wereld, je bent niet te heftig, je bent niet, hoe moet ik dit zeggen, onheilig genoeg om tot de Heer te komen. Wanneer je vraagt, mag ik komen? Dan gaat de Heer je nooit verwijderen uit zijn aanwezigheid. Halleluja. Kom. Kom. Dat is ook de uitnodiging vandaag dat hij doet aan zijn kerk. Kom. Kom. En nu komt de punchline van mijn preek waar eigenlijk het onderwerp rond draait. Zie, voor sommigen onder ons en voor mij is ons schip een luxe cruise ship geworden. Het is een comfort zone ship geworden. En de Heer wil dat we eens iets anders meemaken. Geen tradities, maar een relatie met Hem. Hij wil dat je eens andere wateren gaat betreden. De wateren van geloof in Hem en het supernatuurlijke, het spirituele. En voor iedereen is dat een andere invulling. Iedereen staat op een ander niveau in zijn levenswandel voor de Heer. Voor sommigen uit de boot stappen betekent al dat je eens gaat rechtstaan in de gemeente. En je hand omhoog gaat steken. En de Heer, halleluja, gaat iets machtig doen. Voor de anderen die misschien al op iets anders zitten, betekent uit de boot stappen, bepaalde dingen doen in geloof, naar je buurman op de deur gaat kloppen en zeggen: buurman, ik heb nu al lang genoeg naast je geleefd, maar ik ga je eens iets vertellen. Weet je wat ik heb meegemaakt? Dat is uit de boot stappen. Oh, ik zou liever thuis blijven, natuurlijk in mijn zetel zitten, in plaats van uit mijn boot te gaan stappen en iemand anders te gaan lastigvallen. Want wie weet, gaan ze mij wel gaan uitlachen. En dat is mijn comfortzone. En dus voor iedereen is zijn comfort, u geeft u daar uw eigen invulling aan. Maar de Heer wil dat we verder gaan. Er is niet zo erg dan geredde, verloste christenen die van hun boot hun comfortzone hebben gemaakt. Die met trots en hoogmoed in die boot zitten en hun neus opheffen en al oordelend kijken en neerbuigend kijken op al de rest die niet voldoen aan hun eigen standaards. En die kijken naar die vuile, vieze, verrotte wereld vol met zondaars. Wij zitten in de boot. Wij zijn heilig en gered. Er is niets ergers dan geredde christenen die van hun bootje hun comfortzone gemaakt. Er is niets erger dan een bende geredde christenen die van hun levensstijl een comfortzone hebben gemaakt. Die dat en dat niet meer doen en ze gaan niet meer naar die en die plaats. Fantastisch, maar ze nemen geen risico's in hun leven met de Heer. Ze hebben het afgebakend. Ze leven zo ingecalculeerd dat ze hun eigen boot hebben gemaakt, hun eigen nest. Waar ze niet op God hoeven te rekenen, want ze hebben alles al uitgedokterd voor de toekomst. Laten we niet extreem worden, denken ze. Ik moet nog aan mijn reputatie denken bij de mannen op het werk. Laten we niet te veel geld aan de kerk geven. Ik kan dat nog wel gebruiken voor mijn pensioen. En ik kan dat wel gebruiken voor mijn nieuwe hobby. Waaraan ik al mijn tijd en energie spendeer. Laten we niet te veel geld geven aan die arme sukkelaar. Want u weet, gaat hem er iets mee drinken. En dat willen we niet. Dus we geven maar beter niks. Maar God wil dat je leert wandelen met Hem. En ook al is dat over water, vertrouwend op Hem. Wees niet bang om te zinken, broeders en zusters. Hij zal je wel vastnemen. Wees niet bang om te zinken. Het belangrijkste is om uit de boot te stappen. Het is niet makkelijk om die boot te verlaten. Maar Hij is daar. En ik eindig hiermee, vers 30. Toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd Petrus bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Petrus stapte uit de boot en vanaf het moment dat hij begon te stappen, hij begon de wind te voelen en hij keek rond zich heen. In plaats van te kijken naar Jezus, begon hij te zinken. Wat was er veranderd met een paar momenten eerder? De wind was er toen ook. De golven waren er ook. Het waren dezelfde omstandigheden, maar wat veranderd was, was Petrus zijn focus. Zijn focus werd veranderd. Hij keek naar de omstandigheden en dat veroorzaakte angst. Maar dank de Heer voor de Heer zijn redding. Hij zal je niet laten zinken, zolang je uitroept naar Hem. Je wil uit je boot stappen? Prijs de Heer. Stap uit je boot. Jezus heeft zelf gezegd: kom. En wanneer God iemand uitnodigt, wanneer God iemand roept, zal Hij ervoor zorgen dat je niet zal zinken. Jezus heeft Petrus niet bestraft voor zijn poging om naar Hem toe te komen. Helemaal niet. Er waren 11 anderen die nog steeds op dat schip zaten. Zij waren niet eens uit hun schip gekomen. Petrus kwam tenminste uit zijn schip. He, want we zeggen meestal, oh Peter, klein geloof, van een gelovig. Ja, moest jij een keer op dat water staan, we zullen wel zien wat dat gaat gedaan. Peter, die 11 anderen zaten nog steeds in een boot, zo over de reling van de boot. Kijk, Peter is gewoon nu zot. Niet over dat water, maar hij durft het tenminste. Hij doet het tenminste, halleluja. Er zullen altijd mensen zijn in de kerk die andere mensen gaan bekritiseren omdat ze doen wat de Heer hun heeft verteld dat ze moeten doen. Er gaan er altijd zijn die hun uitlachen. Altijd zijn die met anderen lachen omdat ze meer van God willen zien. Omdat ze spiritueler willen worden. En meer van hun geloof in actie willen omzetten. Maar laat de neezeggers u niet tegenhouden. Laat zij die in de boot willen blijven u niet tegenhouden om uit de boot te gaan. En op weg naar Jezus tegemoet. Want als Jezus zegt, kom, klim dan uit uw schip hem tegemoet. Halleluja, prijs de Heer. Laten we allemaal recht staan. Thank you Jesus. Jezus noemt Petrus een klein gelovige. Maar het is een gelovige. Maar hij had klein geloof. Als dat klein geloof iemand over water kan doen wandelen, wat moet het zijn met iemand met groot geloof? Prijs de naam van Jezus. Heb je dat begrepen? Jezus, oh, jij klein gelovig. Maar je hebt geloof. Moet u toegeven zijn. Jij zit tenminste dat je omhoog gestapt. Jij had geloof om te antwoorden. Halleluja. Jij had geloof om te komen daar waar ik ben. Halleluja. Wanneer we een nest hebben opgewekt, wanneer we een nest hebben gemaakt, broers en zusters, en we voelen de Heer niet meer, en de stormen rondom ons heen razen ons rond de oren, en we voelen ons een beetje ongelukkig, en we denken, waar is de Heer? Wel, de Heer is aan het bidden voor jou, en hij komt jou tegemoet, maar